Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Siri op je telefoon. ChatGPT op je computer. En grote mechanische robots in fabrieken. Robots worden steeds belangrijker in onze maatschappij. We denken dat wij de baas zijn over robots. Maar hoe beïnvloeden robots eigenlijk ons gedrag? Daar praat ik over met Ruud Hortensius. Hij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar robots en sociale interactie. Welkom Ruud, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, nou, de interactie tussen robots en mensen, ja, wat onderzoek je daaraan eigenlijk precies?
Ja, precies. Ik onderzoek daadwerkelijke interacties tussen mensen en robots. Dus ik geef bijvoorbeeld mensen een robot mee naar huis. En dan doe ik voor- en nametingen of ik laat mensen een puzzel oplossen met robots of een groepsdiscussie doen. En daarin kijk ik hoe ons sociale gedrag wordt beïnvloed door deze interactie.
Ja, precies. Dus eigenlijk dus de invloed die robots hebben op ons gedrag. Dat is waar je naar kijkt.
Ja,
heel interessant. Nou, we gaan daar uitgebreid over hebben met elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat mensen bij het woord robot aan allerlei verschillende dingen denken. Ik noemde het net al eventjes bij de introductie van dat kan ChatGPT zijn, Siri op je telefoon. Maar ook dus gewoon een fysieke robot. Waar richt jij je onderzoek het meest op?
Nou, eigenlijk op alles.
Okay.
Want er is eigenlijk ook geen goede definitie van een robot.
Okay.
Dus er is experts wereldwijd zijn er nog steeds niet over uit wat nou precies een robot is. Waar ik zelf naar kijk is een sociale robot. En dat betekent zoveel als een wezen of een technologie die wordt gezien als sociaal door de gebruiker.
Okay, dus ik moet het gevoel hebben dat ik iets van een connectie of iets van een interactie dus heb met die technologie. En dan vind jij het interessant om onderzoek naar te doen. Daar komt het een beetje op neer.
Ja.
Okay. Nou, je geeft dus mensen robots mee naar huis en dan?
En dan vraag ik, hier is een robot. Wil je hier alsjeblieft een half uur per dag mee spelen of mee interacteren?
Ja.
En dat kan eigenlijk van alles zijn. En dat laat ik echt aan de gebruiker zelf over van wat wil die persoon met de robot doen.
Okay.
En dan na die 5 dagen en voor en daarna dan laat ik ze allemaal computertaken doen. Dan kijk ik naar hersenactiviteit om te kijken of in dit geval bijvoorbeeld in dit onderzoek keken we naar of mensen zich meer inleven in de robot.
Okay.
Als ze 5 dagen met een robot leven.
En wat, ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Wat kwam daaruit? Ja.
Nou, niet dus.
Niet? Oké. Okay.
Nee. Dus als we kijken naar hersenactiviteit en ook gedrag, zien we niet dat mensen meer inlevingsvermogen hebben ten opzichte van de robot die ze mee naar huis hadden genomen.
Oké, okay, het grappige is juist natuurlijk, dat beeld dat we ervan hebben, misschien ook wel door films. Hè? Ik herinner mij die film Her met Joaquin Phoenix. Dan wordt hij verliefd op zijn AI-assistent Samantha. Ik heb hem nog even uitgezocht van tevoren. Die heeft dan wel de stem van Scarlett Johansson. Dan denk ik, dat wordt ook wel makkelijker natuurlijk dan. Ik zag dat je zelf ook met die, hoe heet die film ook weer? Robot en Frank. Dat is ook zo'n bekende film waar iemand zeg maar een robot cadeau krijgt van zijn zoon. Dus een soort juwelendief. En die krijgt een robot. Nou ja, een hele leuke film ook.
Fantastisch, ja.
Ja, maar in al die gevallen wordt er echt een soort band opgebouwd met die robot.
Ja.
En dat dus in het echt zie jij dat dus niet.
Ja, en er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom dit niet plaats heeft kunnen vinden. Misschien was het te kort, 5 dagen. Misschien is dat gewoon te weinig om echt je in te leven of een band op te bouwen met de robot. Misschien ligt het aan de robot zelf. Het was een hele kleine, schattige robot die sommige mensen dus fantastisch vonden en anderen vonden het verschrikkelijk. Dus dat is denk ik een van de grootste factoren die een rol spelen. Mensen verschillen in hoe ze deze robot ervaren. Dus sommige mensen vonden het na een dag verschrikkelijk, anderen geweldig.
Dan komen we even op onderzoekstechniek uit. Dat mag wel eventjes tussendoor. Want dat is natuurlijk een van de problemen waar je vaak over praat. Dan neem je een aantal mensen mee in een onderzoek. Wie zegt al, de ene helft vindt het fantastisch, de andere helft vindt het niks. Dan zeg je, gemiddeld vonden we geen resultaat. Stel je bij een paar mensen een heel sterk resultaat vond. Ja. Hoe is het in jullie geval geweest?
Ja, precies. Dus we hebben ook interviews na afloop gedaan. En sommige mensen hadden echt moeite met het teruggeven van de robot.
Oké, okay, dus sommigen gingen dus wel echt aan hechten. Dus het verschilt gewoon per persoon.
Ja, zeker. Ja. En nu hebben we over de jaren hebben we veel data gekregen van verschillende mensen. Dus heel veel groepen. En nu kunnen we eigenlijk steeds meer op dat individueel niveau kijken. Dus waarom werkt het voor sommige mensen wel en voor sommige mensen niet?
Ja, oké. Okay. Leuk. Kun je daar iets over zeggen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk meteen allerlei vooroordelen. Denk je van eenzame mensen, die vinden een robot fantastisch, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, nee, we zijn er nog mee bezig. Dus dat is een van de verwachtingen inderdaad. Dat het heel erg uitmaakt eenzaamheid of in hoeverre je menselijke eigenschappen toeschrijft aan niet-menselijke objecten.
Oké, dus dat je iemand gaat echt als ze, wat sommige mensen ook met hun huisdieren doen, ja. Hè, dat ze zeg maar, want dat moet ik dan meteen aan denken, dat je meteen allerlei menselijke eigenschappen op zo'n huisdier plakt.
Ja, precies. En daar zien we dat heel erg een rol speelt in hoe je een robot benadert.
Oké, grappig. Maakt het nog uit wat die robot zelf doet of zelf is?
Ja, dat is een goede vraag. Want mensen verwachten heel erg van hoe menselijker de robot eruit ziet, hoe socialer je die robot vindt. Maar dat is dus niet zo. Het is heel erg jouw verwachting en jouw waarnemen van deze robot die bepaalt hoe de robot wordt weergegeven in jou.
Ja. Oké. Ja, ik zit zelf te denken ook, de laatste tijd heeft iedereen het over ChatGPT. Dus ik heb dat ook een beetje lopen proberen. En een van de dingen die ik heel erg grappig vond in het interacteren met zo'n artificiële intelligentie robot, zal ik maar zeggen, is dat hij zo ontzettend beleefd is.
Ja.
Dus ik ging vanzelf uiteindelijk ook steeds beleefder vragen stellen. Dus niet doe dit, doe dat. Maar ik ging op een gegeven moment dingen typen als van zou je dit ook eens willen proberen? Zou je misschien iets meer dit, iets meer zo? Dus ik begon heel vriendelijk zeg maar ook commando's te geven. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar toch doe je dat. Is dat ook typisch nou iets wat gebeurt, zeg maar, in jullie onderzoek? Zie je dat soort dingen optreden?
Ja, je ziet.
Of ben ik een beetje raar?
Nee, zeker niet. Je ziet dat mensen zeker vriendelijk en voorzichtig met robots zijn. Want vaak zijn robots natuurlijk ook heel duur. Die kosten veel geld en ze zijn breekbaar.
Ja.
Met ChatGPT is het natuurlijk anders. Want
zit gewoon op een website, hè, voor je gevoel. Ja.
Maar het is ook interessant, want je hebt ook negatieve gedraging die mensen laten zien naar een robot. Dus bijvoorbeeld kinderen die robots pesten. Dus er is een heel mooie studie in Japan gedaan ooit. En dan hebben ze een robot gewoon losgelaten in een shoppingmall. En die kinderen gingen daadwerkelijk voor de robot staan om de robot weg te versperren.
Oké, dat is een beetje. Kinderen staan natuurlijk een beetje maatschappelijk gezien, een beetje onderaan in de pickorder. Dus die denken, nou, hier is iemand die mogen we zeg maar.
Of die laten juist het natuurlijke gedrag zien.
Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je zegt, oké, er zit nog geen beschadigingslaagje overheen. Dus eigenlijk willen mensen gewoon gaan uittesten, want waar sta je in de pickorder? Ja, grappig. Ja, ik moet wel zeggen dat ChatGPT is wel zo ontzettend slim dat ik denk van, nou, ik ga hem liever niet uitdagen.
Nee, precies.
Voor je het weet heb je allerlei problemen. Heel interessant onderzoek. We gaan natuurlijk zo meteen hebben over de vraag hoe we dat kunnen toepassen. Maar kun je al een tipje van de sluier oplichten? Werk, school, thuis. Wat voor soort toepassingen zie jij en zien collega's ook voor jou op het gebied van robots in de komende jaren?
Nou, er zijn twee grote toepassingen. Onderwijs en verzorging of gezondheidszorg. Want daar kan een robot daadwerkelijk iets bijdragen. Dus bij een kind die leert en lezen en schrijven, kan je voorstellen dat een robot een soort mentor kan zijn die je jarenlang meeneemt. En dus die op het kind toegepast is.
Ja, precies. Dus echt dat onderwijs op maat wat je zo graag wilt geven, maar waar de gemiddelde onderwijskracht natuurlijk niet aan toe komt. Hè, met 30 kinderen in de klas die allemaal een verschillende niveau hebben. Ja. Dus kun je echt maatwerk gaan leveren.
Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk niet ter vervanging van de docent. Maar
nee, natuurlijk niet. Nee.
Het is ter ondersteuning.
Wordt er altijd meteen bijgezegd. Ja. Ja, precies. Maak je niet bang. Ja.
Nee, precies.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat er genoeg rollen zijn, inderdaad ook in een school, zeg maar even dan gewoon botten vanuit mezelf, waarbij een kind dat eigenlijk gewoon behoefte heeft aan heel veel aandacht en heel veel maatwerk, dat gewoon, even flauw gezegd, een machine dat beter kan.
Ja, precies. En een robot kan ook altijd vriendelijk blijven natuurlijk.
Ja, precies.
Altijd geduldig. En die weet wat je gisteren hebt gedaan, maar ook de maand daarvoor, het jaar daarvoor.
En zelfs hele kleine stapjes die je vooruit zet, kan die belonen en zoiets.
Ja, precies.
Ja, dat is wel grappig. Ik steek het nooit onder stoel of bank. Ik ben een beetje fan van de psycholoog Skinner, die in de jaren 50 en 60 ook kwam met programmed instruction. Dus eigenlijk ook soort robotdocenten toen al voorstelden. Zeiden, daar kan je gewoon iedereen op maat, stapje voor stapje, precies op zijn niveau helpen.
Ja, precies. En natuurlijk heb je kan heel veel data gebruiken. Dus een docent kan niet alles weer tevoorschijn toveren, maar een robot zou dat wel AI kunnen ter plekke kunnen laten zien.
Ja, hartstikke leuk. Nou ja, goed, en dat is natuurlijk een enorm tekort in het onderwijs. Nou goed, de zorg noemde je ook. Ja. Ik zit even te denken, in de zorg moet je dan denken? Moet je dan denken aan bijvoorbeeld ook echt fysieke robots die mensen in en uit bed tillen of zoiets, of dat soort dingen?
Ja, daar zijn ze heel erg aan het op inzetten, maar dat is natuurlijk, duurt nog 10 jaar voordat dat daadwerkelijk de techniek daar in huis is om dat te doen. Sociale connectie tussen mensen. We zien al heel veel dierachtige robots die in een verzorgingstehuis een rol spelen.
Ja, precies.
En dat is niet weer ter vervanging van het menselijk contact. Maar het kan ook zorgen dat menselijk contact tussen de bewoners wordt versterkt.
Ja, maar goed, robotkatten en robothonden zijn natuurlijk een goede oplossing. Want honden en katten mogen vaak niet mee in een verzorgingstehuis. Ja,
ja, het is hygiënischer voor allergieën. Je hoeft het niet te voeden.
Ja, ze hoeven niet uitgelaten te worden.
Precies.
Nee, allemaal voordelen.
Ja, voordelen, ja.
Ja, grappig zeg. Ja, ja. Goh, ja, dat zijn allemaal toepassingen. En we hadden het ook over misschien de kantooromgeving. Maar daar gaan we straks even over hebben met elkaar. Ik ben heel erg benieuwd of er ook robots zijn die op een gegeven moment je manager kunnen vervangen. Daar heb ik zelf allerlei ideeën bij, maar daar gaan we het straks over hebben. Zometeen gaan we dieper in op robots op de werkvloer en hun invloed op ons gedrag. Maar eerst een commerciële boodschap.
Wie op zoek is naar financiering van een pand kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers waarom ze juist via mogelijk vastgoedfinanciers hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast-app.
De ontwikkeling van robots en de bijbehorende AI-software gaat sneller dan ooit. Hoe leiden we dat in goede banen, bijvoorbeeld op de werkvloer? Ik bespreek het verder met Ruud Hortensius. Hij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar hoe robots ons gedrag beïnvloeden. Robots op de werkvloer. We hadden net al eventjes gehad over robots op school, robots in de zorg. Maar op de werkvloer, ja, wat zijn je verwachtingen op dat gebied? Laten we zeggen de kantooromgeving bijvoorbeeld.
Ja, we zien natuurlijk al dat banken hebben bijvoorbeeld een robot als een receptionist. Daar zien we al heel veel toepassingen in. Voor de rest, ja, ik denk nog niet dat je een manager gaat krijgen die een robot is. Maar ik denk dat we vooral veel AI-toepassingen zien.
Dus
ChatGPT bijvoorbeeld.
Ja, nee, die robot manager, wat ik altijd denk is, bijvoorbeeld het voorzitten van een vergadering is best wel heel complex. Dan moet je in de gaten houden, is iedereen voldoende aan het woord geweest? Wat heeft iedereen precies gezegd? En ik denk wel eens, mensen met al hun emoties en hun fout in hun waarneming zijn eigenlijk minder geschikt om een vergadering goed voor te zitten op een eerlijke manier dan een robot. Die zou dat beter kunnen, maar dat zie jij nog niet direct gebeuren.
Nee, ik zie het meer software-achtige. Dus AI-achtige software die dan zou helpen bij notules maken en samenvattingen maken.
Oké, maar dan kan dus bijvoorbeeld wel dat degene die de vergadering voorzit heeft dan misschien op een gegeven moment een soort ChatGPT op zijn schermpje en die zegt van, goh, dat is raar. Ruud heeft al de hele tijd niks gezegd. Moet je hem niet eens vragen, want hij weet hier heel veel van.
Ja, en ik zie dan mooi de koppeling met een Alexa-achtig apparaat, dus Google Home. Dus echt een apparaat die bijvoorbeeld in het midden van de vergadertafel staat.
Oké, dan kan je zeggen, Alexa, heb je nog een tip voor deze vergadering? Ja. En dan zeggen, ja, ik ben wel benieuwd.
Ja. Ja. En dat zou dan gekoppeld zijn met ChatGPT-achtige toepassingen.
Oké. Denk je dat mensen hier klaar voor zijn?
Ja, dat is altijd een goede vraag. Ik denk dat we er meer klaar voor zijn dan we denken.
Oké.
Want we gebruiken het al heel veel natuurlijk. Dus als je mensen gelijk, als je vraagt van wat vind je van AI, zeggen ze vaak, oh, dat is heel erg eng.
Ja, ja.
Maar als je dan uitlegt, ja, maar je gebruikt al heel veel AI in het dagelijks leven, bijvoorbeeld Google Maps, Netflix, dat zijn allemaal toepassingen die we al gebruiken.
Ja, ja. En als je dat dan ziet, dan denk je, oh ja, dat valt eigenlijk wel mee.
Ja, precies. Ja. En ook, we hebben er meer controle over dan we denken. Je hoeft het niet te gebruiken, je kan het gebruiken.
Ja, dus dat ondersteunende aspect, zal ik maar zeggen, dat moet je een beetje benadrukken. Dat het eigenlijk al best wel gewoon is. Dat zijn ook wel wat aspecten die erbij komen kijken.
Ja.
En ja, grappig, heel interessant. Hey, en als je nou bijvoorbeeld manager bent en je wilt gebruik gaan maken van nieuwe technologie op deze manier, wat zou je mensen dan aanraden? Wat is een goede manier om te introduceren?
Nou, ik denk wat we bijvoorbeeld zelf bij die toepassingen doen, is dat we de gebruikers zelf vragen van wat vind jij nou belangrijk? Waar een robot of een AI aan moet voldoen? Welke gedragingen wil jij graag zien? Dus ik denk dat een hele bottom-up benadering, dus vanaf de werkvloer, dat belangrijk is.
Ja, nog eventjes over die angst die mensen zeg maar denken te voelen, maar die er in wezen misschien toch minder is. Is dat ook iets wat jullie in onderzoek zien? Dat mensen zeg maar onwennig omgaan in eerste instantie met die technologieën, met de robots die ze mee naar huis krijgen en dat het dan in de praktijk allemaal lijkt mee te vallen?
Zeker, zeker. Dus mensen hebben heel erg de verwachting dat robots iets negatiefs zijn of AI.
Ja.
Maar daadwerkelijk wanneer ze worden blootgesteld en wanneer ze daadwerkelijk een robot zien en de gedragingen, dan denken ze, oh, dat is eigenlijk wel heel interessant.
Ja.
Minder eng dan ik had gedacht.
Waar komt dat negatieve beeld vandaan?
Nou, ik denk vooral van films.
Oké, van films.
Ja, en van literatuur. Er zijn natuurlijk al een aantal beroemde films die dan heel erg dat de wereld wordt overgenomen door AI en de mensen spelen geen rol meer.
Ja, ja.
Dus ik denk
de Matrix, hè, is natuurlijk een van de bekendste daarin. Dat de mensen op een gegeven moment alleen nog maar een soort van energiebron is voor robots die de wereld beheersen.
Ja. En ik denk dat het toch wat genuanceerder is. En gelukkig zijn er ook dus heel
veel... De Matrix
veel...
is niet echt waar.
Nee.
Het is wel goed om dat even te weten.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat er ook heel veel mooie voorbeelden in de literatuur en in films zijn die juist die mooie interactie laten zien tussen mens en robot.
Waar moet ik aan denken dan?
Robot en Frank.
Robot en Frank dus, het film waar we het in het begin even over hadden.
Precies. Dat is een hele mooie. En er zijn natuurlijk ook heel veel Pixar, van die tekenfilms die dat mooi laten zien. Maar ook een recente Duitse film, Ich bin dein Freund. Ja, die heel erg mooi.
Als je dat op zijn Duits zegt, dan klinkt het meteen een beetje verdacht voor heel veel Nederlanders. Maar goed, dat is wel een mooie film.
Ja, het is een hele interessante film. Die gaat echt over die interactie tussen mensen en robot. En alle interessante ontwikkelingen die daarbij komen kijken.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk in de science fiction ook verschillende stromingen. Hè? Ik heb ooit geloof ik, maar dat is echt jaren geleden, moet je me even helpen hoor. Maar dan heb je geloof ik de boeken van Isaac Asimov.
Ja.
En die heeft ook wetten voor robots, heeft hij op een gegeven moment opgesteld. Ja. En dat gaat dan voor hele vriendelijke robots die mensen helpen. Maar er is ook een beetje natuurlijk die duistere kant misschien van robots inderdaad, die vooral voor geweld en zo worden ingezet.
Ja, precies.
Robocop moet ik dan aan denken, zo'n film met mijn jeugd van Paul Verhoeven. Ja.
En het grappige is dat elke robot die je ziet, die zou die vier wetten van Asimov kunnen reproduceren.
Ja, nou ken ik ze niet uit mijn hoofd, maar nu jij het erover hebt, wat zijn die wetten ook weer ongeveer?
Je moet altijd dingen doen die niet ten koste gaan van de gebruiker. Geen kwaad doen ten opzichte van de gebruiker. Maar je mag ook geen wetten overtreden. Maar dat is heel gechargeerd.
Precies. Dus een robot moet eigenlijk altijd zo geprogrammeerd worden dat hij de mens ten dienste is. Ja, maar dat is dan waar het om gaat. Ja. Oké. Okay. Hey, toch is datgene wat we net bespraken, dat mensen daar ook wel wat een beetje ongemakkelijke gevoelens bij hebben. Dat komt dus deels uit die film. Maar misschien ook wel uit een deels kan ik me voorstellen, uit de angst dat robots banen gaan overnemen bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook wel echt gebeuren. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Dus robots in fabrieken, robots die zeg maar allerlei werk overnemen.
Ja, nou, ik denk dat het deels een positieve ontwikkeling kan zijn. Want het is vooral zwaar werk wat ze kunnen overnemen. Dus ik denk bijvoorbeeld aan een robot die in Amerika wordt gebruikt om een vrachtauto uit te laden.
Ja.
En dat is fysiek heel zwaar werk. Wat je niet je hele leven kan doen. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is.
Ja.
Als je daar robots voor kan gebruiken.
Maar dat zullen de mensen die nu op dit moment die vrachtwagens uitladen niet zo zien. Ja.
Nee, en natuurlijk moet je altijd vervangend werk zoeken. Maar ik denk dat we het heel veel erg moeten zien als ondersteuning van de mensen. En ik denk dat veel werkzaamheden, die zijn heel zwaar. Onder tijdsdruk. Dus ik denk dat de robot daar eigenlijk de mens weer menselijker kan maken.
Oké. De robot kan de mens weer menselijker maken. Dus je kunt eigenlijk het echte mensenwerk, zeg maar, dat blijft over.
Precies.
En het repetitieve, het zware, het vervelende werk, dat kan door robots worden
gedaan. Niet meer met een busje door de stad moeten crossen omdat je je targets moet halen om de pakketjes te bezorgen.
Ja.
Maar echt dat een robot doet, dat is denk ik een goede ondersteuning.
Ja, precies. Ja, en dan is het raar, dan denk ik bij mezelf nu hardop in mijn hoofd. Ik ga het maar gewoon zeggen, maar daar heeft die robot dan toch ook geen plezier in. Maar ja, dat maakt dan niet uit dus.
Nee, dat is jouw perceptie van die robot dan.
Ja, precies. Want ik vind die robot... ik zie jou een beetje glunderen als je over robots spreekt. Dus jij vindt ze wel aardig. Ik vind ze ook wel leuk. Hè, maar dat moet je zo moet je er niet over denken.
Ja, nee, precies.
Nee, dat is niet zo handig. Hey, er wordt vaak geroepen dus dat robots onze banen gaan overnemen. Nou, dat hebben we net al een beetje ontmanteld. Maar er zijn dus ook mensen die bang zijn dat robots ons leven gaan overnemen.
Ja.
En dan komen inderdaad, en je zegt natuurlijk terecht, hè, dat is een beeld dat ook een beetje in de literatuur of soms in de filmwereld wordt gecreëerd. Maar toch op dit moment de discussie rond zo'n ChatGPT, kunstmatige intelligentie. Toch zijn mensen best wel bang dat dat een kant op gaat. Waarbij we als het ware toch overvleugeld worden, ook in intelligentie en creativiteit, door robots of door software robots. Is dat een irreële angst?
Nou, ik denk het niet natuurlijk. Die angst is natuurlijk altijd wel gevoed door misschien een vorm van realiteit. Maar ik denk dat we echt moeten onthouden dat die toepassingen zijn gemaakt ter ondersteuning van ons.
Ja.
En we hoeven het niet te gebruiken en we hebben er meer controle over dan we denken. En ik denk vooral de angst kan soms worden gevoed door privacy aspecten.
Oké, maar goed, even terug naar zo'n ChatGPT. Het idee is natuurlijk, je kunt wel programmeren in eerste instantie dat die gericht is op het dienstverlenend zijn aan mensen. Maar aangezien dat systemen, daar snapt natuurlijk helemaal niemand iets van en ik ook niet. Dus misschien ook door die onkunde denken aan allerlei dingen. Denk ik van, dat systeem leert zelf. Dus op een gegeven moment gaat hij een beetje zien wat wij zo al doen. Hè, dat we de aarde een beetje aan het verkloten zijn met z'n allen en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment denkt hij, ik moet maar eens gaan ingrijpen. Hè, want het gedrag van mensen, dat lijkt helemaal nergens op. Dat is natuurlijk weer een beetje waar mensen bang voor zijn.
Ja.
Dat robots dan denken, nou, die mens, die heeft zijn langste tijd gehad. Die doet het veel slechter dan ik.
Ja, nee, precies. En dat zag je bij ChatGPT aan het begin ook. Er was een hele internet community bezig om dat soort aspecten van ChatGPT bloot te leggen. Dus als je de juiste vraag stelt, dan zou ChatGPT laten zien, oké, ik neem de mensheid wel over. En ik denk dat het daarom belangrijk is om dit soort dingen uitvoerig te testen voordat we het aan het publiek uitgeven.
Oké, dus het moet wel getest worden. Er moet wel een soort safeguard zijn. Ja. Want principe, technisch gezien, zou dat wel mogelijk zijn.
Ja, wat we bij robots zien, robots hebben altijd een knop. Een stopknop.
Oké.
Dus die kan je altijd uitzetten. Dat is voor veiligheid. En eigenlijk zou ChatGPT ook een soort knop moeten hebben.
Ja, maar goed, wie gaat erop drukken dan?
Ja, eigenlijk de gebruiker natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
Dus dat je een knop hebt van oké, ik wil deze conversatie stoppen.
Ja, precies. En dat hij niet op een gegeven moment doorgaat. Dat ChatGPT zegt, oké, maar dan wil ik jou eens even een vraag stellen. Hè?
Precies.
Ja.
En wat aan het begin, in de eerste paar dagen, kon dat nog wel. Maar nu kan ik ook maar iets van 5 tot 7 vragen stellen voordat het geheugen van ChatGPT weer wordt gewist.
Oké. Nou, goed om dat te weten. Dat soort safeguards zijn wel belangrijk. Nog even vooruitkijken. Ik heb nog 2 vragen aan je. Ja. Ik wil even met je vooruitkijken nog. Waar gaat dit? Ja, dat is een hele brede vraag. Maar waar gaat dit naartoe? Hoe zie jij jouw veld, zal ik maar zeggen, zich ontwikkelen zo? Laten we zeggen, de komende 10 jaar. Waar gaat dat naartoe?
Ja. Ik denk, we hebben tot nu toe heel erg gekeken naar individuen die interacties aangaan met AI. Dus met robots. Maar waar ik zelf nu heel erg naar ga kijken is naar groepen. Dus families. Dus hoe beïnvloedt het daadwerkelijk ons complexe sociale systeem eigenlijk? Dus
Oké.
Groepen, scholen, op stadsniveau misschien. Dus dat als ik te veel geld zou hebben, dan zou ik het op een hele stad gaan bekijken.
Ja, oké. Ja. Ja, interessant. Ook zit meteen allerlei dingen te denken. We hebben zo'n gezin, zeg maar. Ja, onze dochters zijn al wat groter, maar man, vrouw, 4 dochters. En als ze dan, zeg maar, als we allemaal bij elkaar zijn, dan wordt er ook eens een keer wat gekibbeld. En eigenlijk zou je gewoon dan een soort robothond of robotkat willen hebben, die dan iets grappigs doet om te zorgen dat dat gekibbel een keer ophoudt. Ja. Dat zou ik nou leuk vinden.
Ja, precies. Ja. En daar begin ik. Ik heb recent een beurs gekregen om daar naar te gaan kijken.
Ja, maar nou, doe mee. Ik meld me bij deze aan als vrijwilliger. Ja. Ja.
Om te kijken hoe de sociale dynamiek in een gezin dan verandert met de introductie van een AI.
Ja.
Dus hoe gaat het vertrouwen, het inleven in elkaar, het verbinding tussen elkaar?
Zou relaties kunnen verbeteren misschien?
Ja, precies.
Hartstikke leuk. Ja. Hey, en natuurlijk willen we ook eventjes weten, waarom ben jij hier zo in geïnteresseerd? Want ik zie je erover vertellen. Ik zie dat je het hartstikke leuk en interessant vindt. Je stopt hier, dat is een beetje je levenswerk tot nu toe. Waarom?
Ja, eigenlijk bij toeval. Ik heb altijd een voorliefde voor science fiction gehad.
Ja.
En zo kon ik via in dit veld rollen. En ik ben begonnen met het begrijpen van menselijke interacties. En nu probeer ik dat menselijke en robot interacties te begrijpen. Maar ik denk dat dat deels vanuit mijn voorliefde voor science fiction, maar ook gewoon, je groeit ergens in. En dan denk je, dit is de toekomst.
Ja, maar toch wel heel grappig. Want waarschijnlijk dan de boeken die je misschien als jongere of als kind misschien zelfs las, daar zie je nu dingen werkelijkheid van worden. Ja, en dat doe je dan in mee. Dat is natuurlijk wel heel erg cool.
Nee, ik keek vroeger met mijn moeder altijd Star Trek. En nu onderzoek ik dat eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Dus mensen die, zeg maar, Star Wars fan zijn, die komen er op jullie afdeling niet in.
Ik moet zeggen, ik kijk dat soms ook wel. En ik mag het niet te hard op zeggen natuurlijk als Star Trek fan, maar
grappig zeggen, ja. Hartstikke leuk. Hey, erg bedankt Ruud Hortensius, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Heel erg leuk dat je mijn gast wilde zijn.
Dank u wel.
Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Ruud en ik praten nog eventjes door, omdat hij ook een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl/Tichelaar en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.